Gemeente, in Psalm 46 geeft de dichter uiting aan de vreugde over de vrijheid. De bevrijdende daden van God. En onze gedachten worden teruggeleid naar die stad Jeruzalem en naar de situatie in die stad. De stad van God. Die belegerd werd door Assur, Sanherib en zijn veldheer Rabsaké. En die uit die benauwdheid bevrijd werd door de almacht van God. Tegelijk mogen wij bedenken dat deze stad Jeruzalem in de Bijbel een profetie is van de kerk. De kerk van alle eeuwen. Want er wordt in deze psalm gesproken over die stad van God in termen die met de aardse werkelijkheid niet stroken. De stad is een profetie van de kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. En nu is die stad van God een omstreden stad. En er is een harde strijd aan de gang. Assur heeft heel Juda onder de voet gelopen en de plaatsen ingenomen en verwoest. En nu hebben ze Jeruzalem, die hooggebouwde stad, omsingeld. En de nacht is bang. De nacht, de tijd van de benauwdheid. Want die vijanden, die hebben het op de ondergang van de stad gemunt. En die inhouders en die inwoners, die weten wat benauwdheid is. Want telkens na korte tijden rukken die vijanden aan. Heidenen, koninkrijken, volken, machten en krachten die zich breed maken tegen dat kleine landje, tegen die kleine stad. Wie zal haar redden? God is in het midden van haar. Die blijde troost bezingt de psalmist. God is in haar midden. Dat wil zeggen, God is met zijn volk. En hij is met zijn kerk, in de strijd en in de nood. En hij beschermt zijn volk en zijn kerk. Maar die bescherming betekent niet dat wij hier al op aarde een paradijs hebben. We zijn door vele vijanden omringd, waar wij het niet van kunnen winnen. Maar de sterke held, Christus Jezus, heeft de zonde en de duivel en de dood overwonnen. En hij viert zijn overwinningen terwijl die stad nog belegerd is. Zo is God in het midden van haar. Dat mogen wij ook bedenken als wij vandaag in een betrekkelijke vrijheid mogen leven. Vrijheid, en daarom is het zo'n groot woord, betekent dat het woord van God onverhinderd mag worden verkondigd naar de mening van de Heilige Geest. Dat is niet altijd zo geweest. En dat is ook niet altijd zo op alle plaatsen en onder alle volken in deze wereld. De vrijheid is in het geding. En de vorst van de duisternis, die is op de loer. Die wil ons beroven van deze vrijheid om God te dienen en maakt ons tot zijn slaven. En zo wordt de kerk van God belaagd, alle eeuwen door. En verraad is aan de orde van de dag. En dan zegt de Heere God, ik laat u niet in de steek. En er wordt in de stad gezongen, dwars tegen de duivel en zijn machtsvertoon in, een vaste burcht is onze God. Hij is een toevlucht voor de zijne. En zo krijgt die tegenwoordigheid van God, hij is in haar midden, een heel eigen betekenis. Het is een bevrijdende tegenwoordigheid. En dat de kerk vandaag nog bestaat, en dat wij nog ongehinderd in de kerk mogen zijn, dat is heus niet aan ons mensen te danken. Want mensen, die doen hun best en die hebben hun best wel gedaan om de kerk van de aarde te laten verdwijnen. En dat is ook in onze eeuw aan de orde. Mensen van buiten en ook mensen van binnen. Want de vijanden van buiten, die vinden handlangers binnen de muren. En daarom is het een wonder dat die kerk nog bestaat. Alleen te danken aan het geheim. God is in het midden van haar. En hij geeft zijn belofte. En we denken aan het woord van onze Heer Jezus Christus. De poorten van de hel zullen mijn stad, mijn gemeente niet overweldigen. En het is alsof in deze psalm de poorten van de hel opengaan. Als wij lezen en zingen wat daar is gezegd. Wel, als wij terugdenken in ons eigen land, en we hebben dat gedaan op 4 mei en op 5 mei, aan de angst en aan de dreiging in de oorlogstijd, dan kunnen we ons dat voorstellen. En de ouderen die dat nog hebben meegemaakt, in eigen herinnering, die weten dat nog het allerbest. Anderen hebben het alleen als een geschiedenis gehoord. Maar dan is alles in rep en roer. Dan is het alsof de aarde haar plaats verandert en bergen in het hart van de zee verzet wordt. Want wat gebeurt er niet allemaal en wat kan er niet allemaal gebeuren als mensen door de geest uit de afgrond worden aangedreven? Dan is niets veilig voor de vernietigende macht waarover de mens beschikt. En dan staat er: God zal helpen in het aanbreken van de morgenstond. En zo ziet de psalm in het geloof over de wereld van het begin tot aan het eind. En welke machten zich ook in beweging zullen zetten, God blijft in het midden van zijn volk, van zijn kerk. En de wateren mogen bruisen en de volken mogen razen. De Heere is met ons en hij draagt zijn naam, Emmanuel. God met ons. Maar dat betekent niet, zoals we zeiden, dat het al een paradijs is. En het was in Jeruzalem een benarde situatie. Want de stad was belegerd. En Sanherib die laat brullen tegen de muren van de stad. En zijn dienaar, die maarschalk, die spreekt in het Hebreeuws, in het Joods. Dat de inwoners het allemaal kunnen horen. En dan zegt hij: welke zijn er onder de goden van de landen rondom die hun land uit mijn hand hebben gered? Dat konden die goden niet. En dacht hij nu dat de Heere Jeruzalem uit mijn hand zal redden? En die brallende woorden, die werden overgebracht aan de koning Hiskia, die daarvan schrikt en die doodsbenauwd naar het heiligdom gaat en de nood van het volk voorlegt aan de God van Israël. Hij gaat in rouwgewaad het heiligdom binnen en hij bidt tot de Heere. En als hij weer teruggaat uit het heiligdom, dan ontmoet hem de profeet Jesaja. En de profeet brengt hem de boodschap: de vijand Sanherib zal in de stad niet komen. Hoe kan dat? Want de heidenen raasden en de koninkrijken bewogen zich. Hoe kan dat, dat hij die stad niet klein krijgt? God behoeft geen machtsvertoon en hij heeft geen militair geweld nodig. Er staat: God verhief zijn stem. Dat was genoeg en de aarde versmolt. In de nacht sloeg de engel des Heren het hele leger van Assyrië. En toen de morgenstond aanbrak en ze over de muren van de stad heen keken, vol angst wat deze nieuwe dag zou brengen, lag daar één groot dodenveld voor de stad. God zal ze helpen bij het aanbreken van de morgenstond. En in het midden van die stad, te midden van dat volk, was een koning die naar God vroeg, die zijn naam vreesde en die in de nood van zijn volk tot God bad. Hoe belangrijk is het dat wij een koningshuis hebben dat naar God vraagt. En een vorst of een vorstin die niet schaamt om te beleiden: mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. En laten wij naar het woord en de opdracht van apostel Paulus voorbeden doen als kerk. Voor al die in hoogheid zijn. Doe weer aan het God belieft ons te regeren. Een opdracht. Jeruzalem werd bevrijd. Dat was Gods wonderdoende hand. Maar wat gaat er in dat bevrijde Jeruzalem gebeuren met die vrijheid? Want in dat Jeruzalem dat bevrijd werd uit de greep van Sanherib, viert weldra een heel verkeerde stemming hoogtij. Een stemming waarvan de profeet Jesaja zegt: een stemming van laten wij maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Ze waren bedreigd. Ze waren bevrijd. En in die dreiging hadden de burgers de verdedigingswerken verbeterd. Ze hadden de watervoorraden aangevuld. En in de nood hadden ze tot de Heere geroepen. En de Heere had hen geroepen tot inkeer, tot omkeer, tot terugkeer tot de God van de vaderen. En door Gods wonderdoende hand waren ze bevrijd op het gebed van de koning Hiskia. En in die bevrijding had God zijn almacht en zijn grote trouw betoond. Maar de vrijheid wordt misbruikt. En de stemming slaat om. Er wordt alleen maar geslacht en geschranst. En ze brengen de dagen door in brooddronkenheid en losbandigheid. En ze vieren het lieve leven, terwijl de schaduw van de dood ternauwernood is geweken. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij toch immers. Maar waar komt dat levensbesef vandaan? Dat was een heidens besef. En we weten dat daar in Griekenland een filosoof was, een levensfilosoof Epicurus, die dat alom propageerde. En die zei: laten we uit het leven halen wat erin zit, wat er te halen valt. Pluk de dag, want de dood staat vast en je leeft maar één keer. Eten en drinken. En wat wil een mens meer? Een goede maaltijd en sterke drank. En alles wat het leven versiert en alles wat het leven verintensiveert. Seks en drugs. Want als dit aardse leven alles is, waarom zouden we dan niet zo leven? En het waren niet alleen de Corinthiërs en de Grieken. Ook onder het volk van het oude verbond is dat voortdurend aan de orde. Dat heidense naturalisme. En deze spreuk deed daar ook op geld. En het volk van God ging telkens door de knieën voor die natuurgoden. Voor Baal. Baal, God waarvan je alles mag wat je list en wat je zint. De apostel Paulus knoopt erbij aan. De apostel Paulus zegt in dat opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15. In Korinthe, waar datzelfde was. Als er dan geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar dat is een vergissing, zegt Paulus. Maar nu, Christus is opgewekt. En dat geeft aan het leven een nieuwe zin en een nieuwe glans. En wij moeten ook vandaag vaststellen één ding. en zeggen, ook in ons volk, naarmate onder ons volk het geloof in de openbaring, het geloof in God, het geloof in onze Heer Jezus Christus verdwijnt. Naar diezelfde mate maakt zich een eigenaardige wellust van de mensen meester. Eten, drinken, kortom, leven. Uit het leven halen wat erin zit. En veel maatschappelijke verschijnselen, die vinden daar hun diepste motivering. En als wij afvragen, in wat voor een wereld leven we? In een waanzinnige wereld? In een wereld op drift? Dan moeten wij de dingen onderzoeken tot op God. Want een mens kan de Heere God wel schrappen. En een mens kan de dienst van God wel afschaffen. En een mens kan het een heel eind redden zonder God. Dat schijnt tenminste te kunnen. Maar men kan de Heere God niet vervangen. Hij is door niets en door niemand te vervangen. En wie de Heere God buiten de deur zet, die maakt het leven hol en leeg. Hij maakt van de buikse God. En het hele perspectief, het eeuwigheidsperspectief is weg. Dood is dood. Wat een duivelse vergissing. De vrijheid wordt misbruikt. En waarom ook niet, zegt de jeugd. Wat malen wij ons om orde en om deugd? Dat staat het leven en de ontplooiing van het leven maar in de weg. Want leven, dat wil zeggen eruit halen wat erin is. We leven maar één keer en dan we worden vroeg oud. Dat is waar. Wie alles eruit haalt, en dat zo gauw mogelijk, die holt het uit tot het helemaal leeg is. En de holte, de leegte grijnst ons aan. Dan blijft er weinig over van dat levensfeest. Een kater van verveling en vervuiling. En zo'n levensgevoel werkt toch aanstekelijk. Al zijn wij in de kerk, och, wij zijn geen stakers of krakers of drukgebruikers. Maar ook de brave burger of de nette kerkmens. Hij komt vaak niet veel verder dan eten en drinken en wat erbij hoort. Natuurlijk zeggen we zijn in het, we leven in het nette en in het matige. Maar soms dan sijpelt de stroom van het begeren door de dijken heen. Hoe vaak is het christelijk leven niet meer dan een dun vernis. En plotseling spoelen de dijken weg. En de meeste dijkdoorbraken die ontstaan door kwelwater van binnenaf. En dan is het leven niet meer eerzaam, wel eenzaam. En de dichter zegt, o eenzaamheid van ons bestaan. De klokken slaan, de sterren schijnen. Door het venster ziet de dood ons aan. Eten en drinken, morgen sterven we. Deze heidense en dit naturalistische levensgevoel heerst in het door God bevrijde Jeruzalem. Kan niet op. En het is nooit genoeg. Er wordt wat geld stuk geslagen om het er vooral goed van te nemen. En waarom ook niet? We moeten er vooral ook vroeg aan beginnen. Want de jeugd heeft alles behalve de tijd. En we zien vandaag dat de leeftijd wordt steeds meer naar voren geschoven. Steeds vroeger. Maar dat betekent dat de avond invalt bij de middag. Dan heb ik het gehad. Het is maar kort dag. En dan storten we ons in de roes van het leven. En beheersing is er niet meer bij. Jezelf uitleven, dat is het parool. En straks slapen we de roes wel uit. Straks wordt ons de rekening gepresenteerd voor het verknoeide leven. Morgen sterven wij. En dan slaat de levensdrift om in stervensangst. Wel nu, aan mensen die zich een roes aan het leven drinken, eten en drinken in een wereld, waar dit leven buiten God om aan de orde van de dag is. Aan zulke mensen werd het evangelie verkondigd. Het evangelie van die God. Die ook in deze psalm zegt, laat af en weet dat ik God ben. En dat mijn koninkrijk en mijn heerschappij wordt uitgeroepen over de hele aarde. In een wereld die op drift is, laat God zijn stem horen. En wat leeft er een agressie onder het volk, ook onder ons nette volk. En wat zijn er niet in problemen tussen de rassen. En wat zijn er in dreigingen tussen de machten en tussen de godsdiensten. En wat verdragen wij elkaar slecht. En dat kan ons bezorgd maken. Wat zal de toekomst brengen in een wereld vol van angst. En midden in deze wereld wordt het evangelie verkondigd. Uw God is koning over Sion. En dan valt het leven open naar God toe. En dat geeft uitzicht en perspectief. Want, nog eens, we leven in vrijheid. Maar wat doen we ermee? En wat gaan we er nog mee doen? Vrijheid, zeiden, een gave van God. Om hem te dienen en de naaste. Want de vrijheid ligt nooit aan de overkant van het gebod. En de vrijheid wordt niet door het gebod van God ingesnoerd en belemmerd. In de omtuining van Gods geboden wordt onze vrijheid bewaard en gegarandeerd. En in deze wereld vol angst en dreiging, waar volken samenspannen, waarin het kraakt naar alle kanten is, is Israël, is Jeruzalem een brandhaard. Ook vandaag in het Midden-Oosten. En bijna alle spanningen die in de wereld zijn, die hebben daar ergens mee te maken. De stad van Jeruzalem, de stad van de vrede. De speelbal van de haat. Tussen volken die broeders moesten zijn. En dat Joodse volk verdedigt met hand en tand het verworven gebied. Waar zoveel eeuwen verstrooid zijn geweest. Maar Jeruzalem kan alleen aan haar bestemming beantwoorden. Als stad van God. Als draagster van het geheim der verzoening. Ik ben in het midden van haar. Wanneer de poorten van de stad worden geopend. Wanneer ze openstaan voor de volken. En als Israël met de volken samen. Joden, Palestijnen, Arabieren, Egyptenaren. Of Russen, Amerikanen, Iranezen en Irakezen. Wanneer ze samen door die poorten naar binnen gaan. Om de verzoening te leren en te ontvangen. Om zich neer te buigen voor de God van Israël. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In hem alleen is vrede. En definitieve vrijheid. Wij leven in vrijheid. Hier. Nog. Hoe lang zal die vrijheid duren? En wat staat er in de wereld vandaag nog te wachten? Hoeveel tijd wordt ons gegeven? Tijd van inkeer, omkeer, terugkeer tot de God van de Vaderen. Die God die Israël heeft uitgeholpen uit de hand van al zijn vijanden. De God die naar zijn belofte zijn kerk zal bijstaan tot aan het eind van de wereld. God zal zijn kerk helpen bij het aanbreken van de morgenstond. We weten niet hoe lang de vrijheid duurt. Al zien we dat die vrijheid aan alle kanten wordt aangetast en omlaag gehaald. En op een verschrikkelijke en vaak schandelijke wijze wordt misbruikt. Maar de diepste vrijheid is daar waar een christen zijn God belijdt als de koning. En dan mag er nog zo'n grote benauwdheid zijn. En angst en terreur. God zal helpen. Want laten we ervan overtuigd zijn dat de vorst van de duisternis zijn gelegenheid waarneemt. En de nacht die aanbreekt, is zijn terrein. Gaat het God niet aan? Woont hij niet meer in zijn stad? Laat hij zijn kerk aan haar lot over? Nee, hij heeft de tijd. Hij is taai in zijn geduld, groot in zijn langmoedigheid. Laat af en weet dat ik God ben. Maar de vijanden hebben de tijd niet. En de vorst van de duisternis ook niet. Vandaar de haast. En daarom mag de kerk de volharding betonen. Leidzaamheid, geduld, hoop op God. De God van de morgen, van de dageraad, de God van de uitkomst. En als de nood stijgt en de angst toeneemt in de wereld. En als we zeggen, waarom? Waarom grijpt de Heere God niet in? Waarom maakt hij aan al die terreur geen eind? En waarom stelt hij aan het leed geen perk en paal? En dan zingt de psalmist daar hoog bovenuit. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hij hoedt ons in gevaren. Hij helpt in het aanbreken van de morgenstond. En hij heeft geholpen. In principe op de paasmorgen. Toen Christus de kluisters van de dood verbrak. En het leven, het eeuwige leven op de dood veroverde. De dag ligt open die de Heere gemaakt heeft. En hij doet dat nog. Het geheim van Gods bevrijdende tegenwoordigheid is de morgen die aanbreekt. De dageraad die komt. En soms kan het angstig lang duren in het donker van die nacht. En opeens, hoe verrassend is hij daar. En als hij opstaat, helpt hij uit. Hij verheft zijn stem en de aarde versmelt. En hij zal tot aan het eind van de aarde de oorlogen doen ophouden. De boog verbreken, de spies, de land stuk slaan en de strijdwagens verbranden. De Heer zal opstaan tot zijn strijd en zijn vijanden verstrooien. En dan zal de vrede gloren. Ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. En ze zullen geen oorlog meer leren. God helpt uit. Dat heeft hij vaak gedaan in de geschiedenis van zijn volk en in de geschiedenis van zijn kerk. En hij heeft het nooit voor het laatst gedaan. Want zijn dag, de grote morgen, komt. En misschien wordt het nog veel erger. Misschien moeten de volkeren en ook het volk Israël door nieuwe diepte van leed en terreur heen. Om teruggeworpen te worden op die ene God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus. En dat er een nacht indaalt over de wereld als nooit tevoren. En de machten van de duisternis hun gang gaan, dat inderdaad de aarde verandert van haar plaats. En schrik rijst van rondom. Heren, tot hoe lang? En toch gloort het licht, want de grote morgen wordt ingeluid door de bevrijdende daden van God. God die helpt in nood, hij is in Sion groot. En ieder gebruis en elk gedruis zal stil worden op aarde. En elke andere leus en elk ander lied zal verstommen. En er zal er één waarheid overblijven. God is in het midden van haar. In het midden van zijn stad, in het midden van zijn kerk. En daarom zal ze niet wankelen. En zal de morgen van zijn grote bevrijding, van de herschepping, aanbreken. En dat is tegelijk een vreselijke dag, als Christus komt, voor alle die vreemd zijn aan het geheim van deze stad. Aan het geheim van de verzoening, aan het evangelie dat de kerk uitdraagt. Ze staan er buiten en Gods oordeel verslindt ze. En daarom zeggen we, vlucht, vlucht tot God, tot zijn huis, tot zijn stad Jeruzalem. En laat u nodigen door zijn genade. En dan moeten we twee dingen onthouden, zegt deze psalmist. Het eerste is, hij is de Heer der Heren. De Heere der Heerscharen. Dat is zijn oneindige almacht. Het loopt hem nooit en nergens uit de hand. En tegelijk, en dat is het tweede, hij is de God van Jacob. Zaligheid die in het leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Ons tot hulp. Een God die hoort en die verhoort. En hij wil zijn grote goedheid. Hij wil zijn woord in ons hart graveren door zijn Heilige Geest. En zal het ons aan zijn heil niet doen ontbreken. En daarom is die grote bevrijding die aanbreekt een heerlijke dag voor allen die in zijn gegaan. In de stad door de poorten. En die leven uit dat geheim van Gods verzoening en bevrijding. En dan zal de grote morgen alles verklaren. Kunnen wij nu het raadsel van de geschiedenis niet doorgronden? Wij mogen weten van Gods bevrijdende tegenwoordigheid. In het geloof. En in de hoop. En eens zal de stad herrijzen, het nieuwe Jeruzalem. Dat van God neerdaalt uit de hemel. Dat geen tempel heeft. En de volken en alle koningen zullen hun eer en hun heerlijkheid daar binnenbrengen. En dan zal er een nieuwe samenleving zijn. Waar nog nooit iemand van gedroomd heeft. Een nieuwe samenleving. Waarin God is. Alles en in allen. Amen.